De stroom.
Hoe is het om te leven onder dwang? Dat je je dag in dag uit onvrij voelt. In de podcast Nuchter ga ik, Erik-Jan Harmens, het gesprek aan met mensen die dit net als ik jarenlang hebben ervaren. Gesprekken waarbij we de diepte induiken en onderzoeken wat nuchter zijn nou echt betekent. In deze aflevering spreek ik culinair schrijver, receptontwikkelaar en voormalig restaurantkok Vanja. Als puber hing er een briefje in haar kast met de tekst: Vanja heeft dikke benen. Ze ontwikkelde bulimia. Eten werd een passie en een monster. Een gesprek over eat, drink, barf, repeat en de onvrijheid die hoort bij een eetstoornis.
Nou ja, dan had ik in ieder geval je had dan van die pakken met 6 Twix ice cream. Dan had ik gewoon een heel pak op. Ja. Ik mocht dan ook pas overgeven van mezelf als ik het echt heel bont gemaakt had. Dus niet bij een gewone maaltijd. Als ik het nou maar een keer zo extreem maakte, dat was dan de rare gedachtegang, dan zou ik wel de volgende dag tot inkeer komen.
Nou, Vanja.
Ja, hallo.
Hallo. Deze podcastserie heet Nuchter, maar we gaan met jou niet praten over nuchterheid qua alcohol.
Ik ben nuchter trouwens.
Je bent wel nuchter.
Nu.
Oh, je bent nu nuchter.
Ik ben ook nuchter van aard.
Ja, ja. Nuchter van aard ook. Ja. Ja, je woont ook in de Zaanstreek, dat zijn ook nuchtere mensen.
Sinds 2 weken.
Sinds 2 weken. Maar voordat we, want we gaan praten over eetstoornissen.
Ja.
En over eten. Maar we gaan eerst een foto maken met dit apparaat.
Oké.
Okay. Wat zie je?
Een Polaroid.
Een Polaroid.
Ja.
Ja. Vind je het leuk om op de foto te gaan?
Inmiddels wel. Vroeger niet. Maar nu heb ik er een soort van beroep van gemaakt eigenlijk. Zowat.
Ja. Heb je een vaste fotogezicht?
Ja. Ik probeer wel eens wat. Maar ik laat me ook gewoon
verrassen. Ja, ik zal even gaan kijken. En dan kijk je mij gewoon aan. Dan mag je zelf. Oh ja, wil je wel herkenbaar in beeld? Vraag ik ook altijd.
Oh ja, ja hoor.
Ja, wel herkenbaar.
Ja. En dan doe ik zo. En dat werkt meestal wel.
Ja, werkt meestal wel. Aan het einde van het gesprek bekijken we de foto. En als je dan zegt wat een rukfoto, dan doen we gewoon nog een keer.
Ja.
Ja?
Prima.
Ja. Jouw man is trouwens ook fotograaf.
Ja, dus daarom ben ik er nu wel goed in. Maar ik moest vroeger van mijn oma het pas en te onpas op de foto. En daar had ik echt een schurftekel aan.
Oh ja, als kind?
Als kind, ja. 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 En,
ging je dan ook een gekke bek trekken?
Ja, soms wel. En dan werd ze heel boos. Dus ja. Dat mocht dan echt niet. Dus dat heb ik ook snel afgeleerd. Maar later, ja, als je een kookboekenauteur bent, ja, dan staan er ook foto's van jezelf in. En dan, nou ja, en voor pers moet je op de foto. En ja, ik ben toch ook wel ijdel. En dan kan je er maar beter een beetje leuk op staan.
En perfectionist.
En perfectionist, ja.
En dat werkt dat ook door in gefotografeerd worden? Dat je dan perfect op de foto wil?
Nou, ik ben wel iemand die het totale plaatje ziet. Dus als er een bepaalde emotie is, weet je wel, die goed is in een foto, dan zal ik niet zeggen van ja, maar ik sta op deze net niet heel mooi.
Ja, oké. Okay. Okay.
Dat wel een beetje in het midden, denk ik.
Ja. Ja. We praten over een eetstoornis en ik hou heel erg van orde. Dus ik begin graag met het hoofdstuk hoe ontwikkel je een eetstoornis.
Ja.
Als we dan teruggaan, en ik heb natuurlijk een beetje zo rondgezworven over het internet en door allemaal databases. En steeds kwam daar een beeld van terug van een kast met een briefje. En op dat briefje stond een mening over wie Vanja destijds was en hoe Vanja eruit zag.
Ja.
Zullen we daar eens op focussen, op dat briefje en die kast?
Ja, dat is goed.
Oké. Vertel. Waar stond die kast in je kamer?
Ja, die stond in mijn kamer. En ik vond dus dat ik te dik was. En dat ik daarmee op moest passen, dat ik niet dikker werd. En dat ik. Dus ik dacht, nou, als ik nou gewoon een waarschuwend briefje hang in mijn kledingkast, wat ik gewoon elke dag zie als ik die deur open doe, dan word ik niet dik, want dan dat houdt me dan alert.
Hoe oud ben je? Waar hebben we het over?
Ja, ik denk, dat weet ik niet precies meer, maar ik denk 15, 14.
14, 15 jaar.
14, 15. En ja, nu zie ik natuurlijk hoe ontzettend onaardig en destructief zoiets kan zijn. Maar op dat moment was het oprecht bedoeld als een waarschuwing van let op dat je niet te dik wordt.
Want wat stond er letterlijk op het briefje? Weet
van je heeft dikke billen, van je heeft een dikke buik en van je heeft dikke benen.
Ja.
Nou, alle drie niet waar.
Ja.
Kan ik nu achteraf zien. Ik weet achteraf, ja, als ik achteraf naar foto's kijk van toen denk ik, waar heb je het over? Maar ja, het vervelende is hè, aan een eetstoornis dat je vaak een verwrongen zelfbeeld hebt. Ik bedoel, als ik kijk naar anorexia patiënten, dan kan ik me ook gewoon niet voorstellen dat ze iets diks zien in de spiegel. Mm-hmm. Want ik zie alleen maar een mager scharminkel.
Mm-hmm.
En ja, terugkijkend zie ik ook een mager scharminkel.
Ja, ja.
Dus, ja.
Want wat gebeurde er met jou ten overstaan van het briefje? Want je zag dan een soort bevestiging dat je niet goed genoeg uitzag of te dik was.
Ja, overigens had ik toen nog geen eetstoornis. Ik had dus blijkbaar wel een verkeerd zelfbeeld. Ja. Maar ik at gewoon en ik hield van eten. Okay. En ik woonde thuis, weet je wel, mijn moeder kookte voor me. Dus het was toen voornamelijk... maar ik denk dat dat wel de wortel is, of zeg maar het begin...
Ja.
Van iets wat zich later ontwikkeld heeft.
Okay.
Dus ja, inderdaad, een soort van bestraffende toespreking van niet... kijk uit dat je niet dik wordt. Want ja, daar had ik gewoon een enorme angst voor.
Mm-hmm.
Dat leek me verschrikkelijk.
En je zegt, ik had toen nog geen eetstoornis, dus je at gewoon... Je maakte ook kookboekjes...
Ja, dat als kind vooral.
Als kind.
Toen op die leeftijd was ik meer met andere dingen bezig.
Ja, ja, ja.
Met school en jongens en dat soort dingen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, ja, een jongen, weet je, een vriendje van me, die dat kan ik me nog herinneren, dat hij me op een gegeven moment mijn kuit beetpakte. En toen ging ik echt door de grond. Want ik dacht, oh god, nu heeft hij dus die dikke kuit gevoeld. Dus nou moet hij me waarschijnlijk niet meer.
Ja. Ja.
Terwijl, alsof jongens geïnteresseerd zijn in kuiten.
Ja, ja. Ja. Je at wel gewoon.
Ik at gewoon, ja hoor. Ik hield ook heel erg van eten. Heb ik ook echt van huis meegekregen.
Ja.
Alleen werd er wel ook thuis wel gezond gegeten natuurlijk. Of natuurlijk. Nee, ja, dat was voor mij dus natuurlijk.
Ja.
Dus dat heb ik echt van huis uit meegekregen.
Ja.
Ja, ook wel denk ik van huis uit meegekregen dat je van bepaalde dingen dik wordt.
Ja.
Dus er werd wel gewoon genoten van eten hoor. Ja, dat wel.
Want als we dan gaan naar het punt waarop je zegt, daar begon echt zich die stoornis te ontwikkelen. Wanneer was dat dan?
Ja, ik denk dat ik mijn hele middelbare schoolperiode, dat was voor mij een soort van, in die zin lekker, omdat er gewoon iets afgemaakt moest worden. Dus er was een diploma en ik kon goed leren en...
Mm-hmm.
Dus eigenlijk over allerlei andere existentiële dingen dacht ik op dat moment niet echt heel erg na. En daarna kwam ik eigenlijk in een soort zwart gat van oké, wat nu?
Ja.
Wat moet ik nu dan met mijn leven doen? Studeren? Nou ja, goed. En ik denk dat die leegte, dat was niet goed voor me. En is nog steeds niet goed voor me. Dus ik heb echt projecten nodig.
Ja.
En nu zie ik dat allemaal heel helder hoor, maar dat zag ik toen helemaal niet. Mm. Dus
wat gebeurde er toen je dat niet zag, ten overstaan van die leegte, zoals je hem dan ervoer?
Ja, nou, dan ga je van alles uitproberen en behalve eetstoorn, ik ben gewoon verslavingsgevoelig, dus ja. Ook ik heb... dingen uitgeprobeerd met drugs en met drank en... Ja, om gewoon, denk ik ook van dat strenge, die strenge stemmetjes in mijn hoofd af te zijn af en toe. Dus jezelf dan gewoon helemaal verliezen in drank en drugs en om van het gezeur af te zijn.
Nou, en daar gaan we dan meteen al samen op een pad wandelen met jouw permissie. Want dan gaat het dus om stemmetjes in je hoofd die iets vinden van jou.
Ja.
Hè? En die stemmetjes herkennen heel veel mensen.
Ja.
En het zijn... kutstemmetjes. Sorry dat ik het even zo zeg, maar het zijn gewoon kutstemmetjes.
Ja.
Ja. Wat zei jouw stemmetje, behalve... was dat een beetje hetzelfde als op de briefjes van je heeft dikke benen? Of was het ook van je is niet goed genoeg?
Nee, inderdaad. En in alles wat ik deed. En ik was nog heel erg zoekende. Hè? Ja. Dus ik was nog helemaal niet bezig met koken en schrijven. Allemaal dingen die ik heel graag wilde. Maar ja, waarvan ik ook dacht dat ik ze niet kon. Weet je wel. Dus ja, dat ging voornamelijk ook om prestaties. Dus over werk. Ja, alles. Gewoon alles is gewoon... Ja, was niet goed genoeg.
Mm-hmm.
Ja, en daar word je natuurlijk gek van als je dat de hele tijd tegen jezelf zegt.
Ja. Ja.
En dat put je ook uit. En inmiddels, hè, nu zijn we veel verder. Maar inmiddels, ja, weet ik dat je ook gewoon... En ik vind het nog steeds moeilijk hoor. Maar gewoon lol moet hebben in in je creaties. En ja, voor de rest moet je er ook maar een beetje om lachen. Van, maar zo was dat toen helemaal niet. Nee, het moest perfect.
Vond je die leegte ergens ook comfortabel?
Nee, heel onrustig.
Hm.
Dus ik zocht het in door in het buitenland te gaan wonen. Ik was altijd op zoek naar iets in het buitenland wonen. Avontuur zoeken. Echte thrill seeker. Dat ben ik nog steeds eigenlijk wel.
Mm-hmm.
Ik heb altijd spanning nodig. En ja, sleur is niks voor mij.
Nee.
Maar nu ik dus doe wat ik leuk vind, en dat maak ik inderdaad een hele grote sprong. Maar dat heeft zoveel opgelost eigenlijk. Ja, want dat ik zei, ik was verslavingsgevoelig. Ik kon ook verslaafd raken aan hele domme computerspelletjes.
Maar laten we eens inzoomen. Want je hebt dan zo van die stomme computerspelletjes. En ieder mens kent ze en doet ze. Of dat dan Tetris is, of weet ik veel. Wat maakt het allemaal niet uit? Dat is nu Candy Crush, of weet ik het wat.
Ja.
Maar ik bedoel, wat was bij jou dan extreem? Deed je dat dan urenlang, of hoe werkte dat?
Ja, gewoon uren. Ja? Gewoon een halve dag sneken.
Oh. Ja.
Ja, het is heel erg zonde voor je tijd.
Ja.
En zo dichtte ik gewoon de ene verslaving met de andere. En nogmaals, het was niet altijd, weet je... destructief of zo, maar om maar aan te geven, ja, dat ik redelijk maniakaal kan worden in dingen.
Yeah.
En ja, misschien ook om inderdaad even iets anders uit te zetten, om maar niet te denken aan alle andere dingen, de ellende van alle dag en wat je allemaal, ja, je eigen ellende, ja, net alsof ik een heel ellendig leven had. Zo is dat nou ook weer niet, mm-hmm. Maar je kunt je toch behoorlijk ellendig voelen, al. Als er in jouw hoofd allerlei stemmen zijn en destructieve stemmen ook. En inmiddels, dat weet ik gewoon. Ik moet dan op het moment dat het zover is, want dat soort buien kan ik nog steeds wel hebben. Dan moet ik gewoon koken of tekenen of iets creëren gewoon.
Is dat vrij of onvrij?
Ik ervaar het wel als vrij. Ja, ik doe liever dat dan want het was ooit ook een eetstoornis, dat wat dan moest bij bepaalde onrust.
Ja.
Of uitgaan tot 9 uur 's ochtends en dan van alles tot je nemen. Dan voel ik me vrijer in dan gaan creëren. Dan ben je ook nog goed bezig.
Yeah.
Dat geeft structuur.
Maar ik vraag het een beetje omdat je ook voor iets op de vlucht bent. Ik bedoel, je maakt iets moois, iets creatiefs. Dus je bent heel goed bezig, kun je zeggen. Maar er is ook iets wat je voortdrijft. En dan niet in de positieve zin, bedoel ik.
Ik weet niet of het een vlucht is, maar eerlijk gezegd denk ik dat heel veel van die gedachten zijn natuurlijk ook gewoon niet waar. En moet je eigenlijk ook gewoon niet serieus nemen.
Mm-hmm.
Dus dat is de één kant van het verhaal. En er zit natuurlijk wel iets diepers in, daar heb je wel gelijk in, van waarom vind je jezelf dan zo weinig waard? Daar zijn natuurlijk verschillende verklaringen voor. Mm. Dat heeft te maken met mijn familie, weet je, wat je ook doorgeeft. Wat van generaties op generaties is doorgegeven. Dus ja, daar heb ik op zich ook wel, denk ik, wat soul-searching voor gedaan. En zou ik eigenlijk misschien ook nog wel moeten doen, maar...
Want wat zit er in je familie dan? Wat is er dan doorgegeven?
Ja, nou ja, zonder dat ik nou mijn familie er eigenlijk bij wil halen. Ik weet niet of ze dat zo leuk vinden, maar ik denk dat mijn oma, die is, was Indische. Dat was gewoon een getormenteerde ziel, zeg ik maar. Was niet zo'n makkelijke vrouw en ook zeer gefrustreerd, denk ik, door alles wat in haar leven is gebeurd, maar ook in haar leven als Indische vrouw. Dus daar hamerde ze ook altijd op van, we hebben een minderwaardigheidscomplex. En nou ja, ze heeft zelf ook er zijn zoveel dingen die ik hierover kan vertellen. Yeah. Dus ik probeer het heel kort te houden. Maar
nou, je mag ook gewoon een beetje de tijd nemen.
Ja, dus, nee, maar goed. Dus dat
wat
is
je maar wil vertellen.
Dus ja, dus ja. Dat is één kant waarvan ik nu denk, zoiets geef je wel door.
Ja.
En zonder er dramatisch over te willen doen. Mm-hmm. Of zielig. En, maar dat is ook iets wat ik heel erg meegekregen heb. En de andere kant is ook... dus dat minderwaardigheidscomplex en frustratie. Maar mijn oma had zelf ook niet zo'n goede relatie met haar moeder. Waarom weten we niet. Maar dus... Ja, dat was een vrij koude relatie. En zo is ze ook naar mijn moeder toe geweest. Dus dat was niet heel warm. Maar ja, dat soort dingen, dat geef je natuurlijk allemaal door. Dus mijn moeder heeft niet echt een veilige jeugd gehad. Mm-hmm. Nou. Tenminste, wel veilig in de zin van niet gebombardeerd. Want daar was ze net te laat voor geboren. Mm. Maar een veilig gevoel meekrijgen vanuit je jeugd. En ja, dat zijn dingen. Veiligheid, dat is iets wat bij mij ook veel terugkomt. Dat ik gebrek aan vertrouwen in mezelf en een gebrek aan veiligheid voel. En daar ben ik altijd extreem naar op zoek. Ja. Maar ja, dat kan ook te maken hebben met de scheiding van mijn ouders toen ik 6 was. Mm-hmm. Nou, enzovoort. Ja. En het is verder ook misschien helemaal niet zo interessant waar het vandaan komt. Maar het is wel interessant om het te weten, om er iets aan te kunnen doen.
Nou ja, en ik bedoel, laten we stuivertje wisselen, gewoon om het een beetje in balans te houden. Kijk, ik ben ook in onveilige omstandigheden opgegroeid. Met een vader die wegging, al een heel jonge leeftijd. En een moeder die extreem instabiel was, ik zeg maar even zo.
Ja.
En beiden gaven mij eigenlijk het gevoel, mij en ook mijn broer en zus, van jullie mogen er op zich wel zijn, maar ook niet zeker niet ten volle of zo. Weet je, we hebben nergens een soort vertrouwen van ze meegekregen.
Ja.
Dat werkt eigenlijk een leven lang door. Ik bedoel, ik ben nu 51. Ik zit nog steeds daarmee te worstelen. En mijn broer en zus ook. Alle drie zijn we eigenlijk experts in onzichtbaar worden. Hè? En voelen we ons onwennig als we gezien worden. En je komt er nooit helemaal vanaf. We kunnen ons in therapieën werpen tot we aan ons wegen. Maar je komt er nooit helemaal vanaf. Dit eventjes ter balans geef ik aan je terug. Zodat je, weet je, dat jij niet alleen hoeft te sharen. Dus share even allebei. Snap je? Want hoe kom je daar... Je kunt wel 30.000 keer tegen jezelf roepen, je doet er wel toe.
Ja.
Maar dat zijn woorden.
Ja, je moet het ook echt voelen. En dat is lastig.
Ja.
Ja, dat is lastig. Ja. Dat vind ik nog steeds, ik kan er zelfs nu dan inderdaad van vol schieten.
Ja.
En mijn man die was aan het opruimen, want we zijn net verhuisd. Mm-hmm. En die had een liedje gevonden wat hij geschreven had voor me. Maar hij kan niet zingen en hij zegt ook niet schrijven, maar daar ben ik niet mee eens.
Oké,
Maar hij had een heel mooi refrein geschreven. Maar
had hij dat geschreven toen jullie net iets hadden?
Toen nog helemaal verliefd was.
Ja.
En waarin die inderdaad ook zoiets zegt van, ik zag heel veel donkere dingen bij jou. Maar ook een creatief iemand die helemaal vol loopt en heel bijzonder. En die heel veel zin heeft ook in het leven. Dus het is bij mij heel tweeledig.
Ja.
Ik kan dus heel zwart zijn en donker en destructief. Maar ik ben ook heel ambitieus en kan ook enorm genieten van het leven.
Ja.
En daar heb ik dan denk ik nu een beetje wel een balans in gevonden. Ondanks dat ik nog steeds niet vol overtuiging kan zeggen dat ik ertoe doe.
Nee.
Ook dan kan ik nog een gouden kookboek winnen.
Je hebt een gouden kookboek gewonnen.
Ik heb een gouden kookboek gewonnen.
Voor je boek In de Rock.
Ja.
Ja.
En dan zeggen mensen, maar dan ben je nu toch wel zeker van jezelf? En dan denk ik, nee. Het is gewoon... Nee, dat zei, en dat wist ik ook al van tevoren. Hè. Ik had me al gewapend, want dat, ik was heel bang met dat boek. Van, nou, straks hoort het niks. Ik had mijn ziel en zaligheid erin gelegd. En ik
dacht, wanneer verscheen In de Rok, je kookboek?
Dat was eind 2019.
Ja.
Ja, en...
Je zegt, ik had me gewapend. Hoe bedoel je?
Nou, omdat ik dus al dacht van, nou, stel dat het niks wordt, dan zegt dat niks over mij.
Mm-hmm. Ja.
He, dus dan ging ik mezelf al wat toespreken van, er is niks mis met jou. Mm. En omgekeerd, als het wel wat wordt, dan zegt het ook niet zoveel. Want ook dat gaat weer voorbij.
Ja.
Dus het is ook natuurlijk, ja... Zo'n prijs is ook leuk, maar het is ook allemaal een beetje ijdel en leeg. En ik bedoel, ja, weet je, een tijdje sta je dan in de belangstelling en dat gaat ook weer weg.
Ja.
En dat wist ik al van tevoren van, stel dat ik een prijs zou winnen, dan zou ik waarschijnlijk nog niet tevreden zijn.
Nee.
Want dan zou het nog niet bepaalde gevoelens wegnemen. Je kunt nog zoveel... complimenten van buiten afkrijgen, van anderen en prijzen en dingen. Maar dan gaan we weer terug naar wat je net zei over dat over het zelf van binnen voelen. Daar gaat het om.
Precies, ja.
En dat voelen, dus als ik gewoon kook, weet je, dan ben ik wel ook bezig met voelen, maar dan ben ik gewoon zintuigelijk bezig.
Mm-hmm.
En dan zet ik dat even, die gedachten, die zijn dan weg. En dan is er juist in dat moment ervaar ik dus wel heel veel vrijheid. Ook omdat je niet nadenkt en je dingen doet impulsief op gevoel. Dus, ik proef zuur, ik doe er een beetje iets hartigs bij, weet je wel. En in dat proces... in dat loslaten, in het loslaten van het perfect ook, dan gebeurt er altijd iets en het komt altijd goed dan. En dat ervaar ik zeker als vrijheid.
Ja.
Ja.
En dan kun je dat dus loslaten, dat perfectiedrang.
Ja. In het koken kan ik het loslaten.
In het koken
kan
je het loslaten.
Bij schrijven heb ik er ook nog veel last van.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Ja, schrijven vind ik ook echt kut.
En daarom doe je het.
Ja.
Ja. Ja.
Maar ik vind het ook heel mooi.
En hoe werkt dat dan als je dat zo kut vindt? Betekent dat dan als je een column schrijft of als je een boek schrijft... dat je dan eindeloos blijft slijpen?
Ja, en als ik bijvoorbeeld een artikel schrijf, weet je wel... dan denk ik, oh, dit wordt echt helemaal niks. En jezus, wat is dit slecht. En dan uiteindelijk wordt het altijd... Ja, ik bedoel, ik moet het dan ook naar een eindredacteur sturen. Dus ik moet er op de een of andere manier wel enigszins achter staan.
Ja.
Maar in het begin vind ik het altijd echt verschrikkelijk, ja.
Geïnterviewd worden?
Oh, dat vind ik altijd wel leuk, want over jezelf praten, dat is leuk.
Ja. Maar je hebt niet dat je dan achteraf denkt, had ik dat maar gezegd.
Oh ja, zeker.
Oh ja, ja. Oké. Dan heb ik zelf ook altijd.
Ja. Als ik terugrijd naar huis, dan denk ik, stommerd, je had dat moeten zeggen. En je had dat boek meer moeten noemen.
Ja. Nou, noem het boek maar even. Ja. Insane.
Het boek heet Insane.
Is je meest recente kookboek.
Ja, en het is in is ook een soort disclaimer. En het is, want het gaat natuurlijk over sane, over gezond eten.
Ja.
Nou ja, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar,
nee, daar komen we nog op.
Ja,
nee, we moeten nog naar de eetstoornis zelf. Dus
ja, precies.
Ik hou de orde wel in de gaten.
Helemaal goed. Dus het gaat over gezond eten. En de ondertitel is Gek maak het lekker en best gezond. En... in ons gesprek is al duidelijk geworden dat mijn relatie met eten niet van een leien dakje ging. Nee. Dus dat is ook een verwijzing daarnaar, maar ook gewoon naar een prettig gestoord boek over eten. Waarin niet te belerend wordt gedaan over gezond en wat ook heel bewust best gezond genoemd
best
is.
Best gezond, ja.
Ja, en daarmee wil ik alleen maar aangeven dat... ten eerste dat het haalbaar moet zijn. Want ik denk dat het belangrijker is dat je een structureel eetpatroon volhoudt... in plaats van dat je heel streng een bepaald zogenaamd dieet gaat volgen... wat je dan na een tijd weer laat varen omdat het niet, omdat het te streng is. En ik ben zelf heel dogmatisch en streng geweest met gezond eten. En dat is dus uiteindelijk omgeslagen in heel ongezond gedrag. Dus... over die balans die ik zelf gevonden heb. Daar is dit boek op gebaseerd.
Ja. Ja. Oké. Okay. Laat dat de finishlijn zijn die we daar gewoon even laten liggen.
Ja.
En dan houden we dat in gedachten terwijl we even naar die eetstoornis zelf gaan.
Ja.
Je hebt er een ontwapenend stuk over geschreven in de Volkskrant. Met ook humor erin, wat best heel bijzonder is, weet je wel.
Ja.
Op het moment dat we over een zwaar onderwerp schrijven, in jouw geval, en je doet er grappen in. Die grap is eigenlijk vooral dat je zo heel erg lukraak schrijft over je oude patroon. En dat ging als volgt. Eat, drink, barf, repeat.
Ja.
Dat is op zich heel grappig. Eat, drink, barf, repeat.
Ja.
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 Ja, en het ging ook over het nieuwe boek van Jelle Lawson. Die schreef dan, wat schreef zij ook alweer? Eat, cook, eat, repeat of zoiets.
Ja.
En zij schreef dus dat koken haar echt veel structure en sustenance gaf.
Ja.
En ja, bij mij was dat ongeveer het tegenovergestelde. Ja.
Maar kijk, we bleven in de tijdlijn, zijn we blijven hangen bij die leegte.
Ja.
Dat je niet precies wist. Ja, je wist wel wat je wilde, maar je was er nog niet aan toe om het ook echt te gaan doen.
Nee.
Wat gebeurde er toen? En laten we eens toewerken naar het moment dat je echt zegt, nou, toen zat ik echt in de eetstoornis.
Nou, dat ging heel geleidelijk. Dus ik werkte, ik deed allerlei werk wat ik niet leuk vond. Ik wist niet zo goed hoe ik dan wel komen moest waar ik wilde zijn.
Wat deed je voor soort werk dan?
Ja, nou, ik heb bij een bank gewerkt, bijvoorbeeld in Londen, bij de Citibank. Ik heb bij Shell gewerkt als event organizer. Ik heb in de politiek als beleidsmedewerker gewerkt. En ja, daarnaast was ik gewoon heel erg bezig met sporten. Dus echt heel excessief sporten. En ook dus gezond eten, want ik heb al van jongs af aan eczeem en last van mijn darmen en dat soort dingen. Dus
ja.
Werd ik al vroeg geconfronteerd met bepaalde diëten. En ja, waardoor eten eigenlijk altijd al een soort van niet zonder schuldgevoel was bij mij. Omdat ik, als ik iets eet wat ongezond is, dan merk ik dat meteen ook fysiek.
Ja. En wat voor sporten deed je dan?
Ik hing in de sportschool aan van die apparaten en ik liep hard.
Ja.
En verder fietsen, snowboarden, skiën. Maar vooral in het dagelijks leven gewoon 3 keer per week naar de sportschool en hardlopen. Super saai eigenlijk.
Ja.
Op een gegeven moment zat ik ook op zo'n stoel. Want ik zat dan op zo'n apparaat en dan had ik ook allemaal van die parcours, weet je, waarvan ik dan vond dat ik ze binnen een bepaalde tijd moest afleggen.
Ja, ja, ja.
En zoveel. Mm-hmm. Dus had ik ook allemaal van die strevens. En tot ik op een gegeven moment op zo'n fietsje zat in zo'n sportschool, me helemaal lens te trappen. En toen dacht ik van, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Maar goed, dat was op dat moment nog niet zo. Maar dat was gewoon mijn bestaan. Ja, en dan op vrijdag.
Het was wel een soort inzicht, dat je op een gegeven moment op een dag zomaar dacht, wat ben ik toch in vredesnaam aan het doen?
Ja.
Terwijl je zo trapte als een...
Toen dacht ik, dit is helemaal niet leuk. Dit is gewoon, sporten moet ook leuk zijn. Nou, ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van dansen, weet je. Maar waarom ging ik dan niet gewoon dansen?
Mm-hmm.
Nou, dan doe je ook nog iets leuks. Nee, ja. Maar die spieren moesten groter worden. En daar ging het om. En dat besef kwam dan pas veel later, hoor. Maar als ik bijvoorbeeld op vakantie ging, dan moesten ook mijn hardloopschoenen mee. En dan moest ik daar hardlopen. Dan ging ik 10 dagen naar Italië. Nou, dat weet ik ook nog. Er waren allemaal kleine momentjes van besef al. Dan was ik aan het hardlopen langs de rotsen, langs het strand. En op een gegeven moment struikelde ik over een steen of zo. Nou, dan knalde ik keihard op de grond, knieën open. En toen stond ik ook een beetje zo te shaken op mijn benen. En toen dacht ik, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Waarom ben ik hier als een bezetene in mijn vakantie aan het hardlopen?
Ja, ja.
Heel gek. Dat je denkt, ik moet wel minstens 1 keer hardlopen in die 10 dagen. Want anders.
Ja.
Want anders wat? En dat was ook zo in New York. Daar moest ik ook hardlopen in Central Park. Nou, moet je al die hardlopers gedag zeggen niet te doen. Dus zo is dat jaren doorgegaan eigenlijk.
Want wat zou je antwoord geweest zijn op de vraag, wat ben ik hier in vredesnaam aan het doen?
Ja, ik ben dus heel maniacaal aan het compenseren. Want dat was het eigenlijk. Want ik had wel gewoon te compenseren voor het feit dat ik at. Om zo niet dik te worden. Hm. Ja. En dus dat ging zo'n aantal jaar door. En op een gegeven moment werd ik steeds ongelukkiger. Omdat ik niet echt aan het doen was wat ik leuk vond. Omdat ik mezelf niet erkende. En ik was wel lekker dun. Maar ja, blijkbaar werd je daar dus ook niet gelukkig van. En toen is er op een gegeven moment een moment gekomen. Ik weet niet precies wanneer, maar... Ja, dat ik dat ik dus een beetje klaar was met mezelf, denk ik. En hè, als een soort tegenreactie juist heel veel ging eten. Ik denk gewoon omdat ik moe was van dat streng doen en van dat strak gespannen staan en dat niet genieten. Dat ik dan op bepaalde momenten alleen thuis gewoon heel veel ging eten achter elkaar. En het begon gezond. Dus dan had ik een goede voornemen. Ze had een stronk broccoli gekocht. Ook een flesje wijn. Mm-hmm. En dan zalm bijvoorbeeld met zongedroogde tomaatjes, weet ik veel. En dan en dat begon dan zo. En dan nog een paar glazen wijn. En dan daarna, die broccoli die lag dan nog steeds onaangetast op het aanrecht. Ja. En ja, en zo werd het zo ging ik telkens de grenzen verleggen. En misschien onbewust dacht ik van...
Maar niet ook chips en chocola en dat soort chips?
Oh, wel. Okay. Nou, niet per se chips. Het was meer dat ik dan volkoren brood. Want dan dacht ik, dan krijg ik in ieder geval nog vezels binnen. Yeah. Yeah. Maar wel dan, als ik dan eenmaal zover was dat ik ook een paar glazen wijn had gedronken. Want dat hielp wel om nog verder over de schreef te gaan. Dan inderdaad chocola of Ben & Jerry's ijs of... Twix ice cream vond ik ook echt heel erg lekker. Ja. Vind ik nog steeds best wel lekker.
Ja, dat heeft zo'n beetje koek erin nog en zo.
Ja,
precies.
Ja, ja. En dan dat koude.
Ja, in dat koude erbij, ja, precies. Ja. Maar dan werd dat extreem? Ging het echt per emmer? Of hoe?
Nou ja, dan had ik in ieder geval je had dan van die pakken met 6 Twix ice cream. Dan had ik gewoon een heel pak op.
Ja.
Maar dat was ook... Ik mocht dan ook pas overgeven van mezelf als ik het echt heel bond gemaakt had. Dus niet bij een gewone maaltijd. Maar dat werd dus heel... dat werd langzaamaan steeds neurotischer. Dus dat ik... En ik moest ook veel eten. Inderdaad... ik had het idee dat als ik het nou maar een keer zo extreem maakte... Dat was dan de rare... gedachtegang, dan zou ik wel de volgende dag tot inkeer komen. Zo van, dit is zo...
Dat is interessant.
Ja, dit is zo belachelijk. Dit ga ik gewoon niet meer doen.
Dus als je het zo extreem zou maken, dan zou het kwartje gaan vallen van nu...
Ik ga nu heel diep zinken. En dan kom ik er weer uit. Dat was de gedachte, ja.
En lukte dat? Om het zo extreem te maken dat het kwartje viel?
Nee, want ik maakte het wel steeds extremer. Maar het was elke keer toch weer opnieuw. Toch deed ik het weer.
Ja.
Dus het kwartje viel niet op die manier. Nee. Want dat is ook iets heel negatiefs. Je zoekt het dan in iets heel negatiefs. Hè? Zo van, ik ga gewoon nog meer naar beneden.
Ja.
Ja, het slaat helemaal nergens op eigenlijk.
En het akelige is, daar ga ik even vanuit, maar corrigeer me als ik het mis heb, dat het in het geheim plaatsvindt.
Ja, ik had het er wel over met bepaalde mensen. Maar niet met iedereen. En zeker als ik met vrienden was en we waren bijvoorbeeld uit, dan dacht ik op een gegeven moment van ik hou hier gewoon geen voldoening meer uit. Vroeger kon ik dan gewoon daar de voldoening uithalen. Gewoon lekker samen helemaal tot dat gaatje gaan. Mm-hmm. En dat deed het voor mij op de een of andere manier niet meer. En die gesprekken vond ik niet meer interessant. En ik vond alles niet meer... Ik vond daar in ieder geval niet meer... Ik zocht gewoon een soort geborgenheid of een soort stilte in dat eten. En alleen zijn. En dat vond ik, ik vond daar gewoon een troost die ik niet meer bij mijn vrienden vond.
Oh, dus dat was eigenlijk dat eten en alleen zijn vervullender dan met vrienden in de stad.
Ja, maar misschien ook omdat ik er niet echt over praatte. Weet je, met sommige vrienden praat ik er wel over, maar heel veel ook niet. En dan denk ik, ja, stel nou dat ik nu zeg, ik vind eigenlijk helemaal niks meer aan hier, want ik wil eigenlijk naar huis om te eten. Dan, ja.
Dat is geen verhaal.
Nee, dan denk ik dat iemand... biertje?
Ja. Ja.
Ja. En dus... Nee, en ik vond het... Ik kon het ook niet echt begrijpen. Dus ik probeerde hem te verklaren. Doordat ik dacht van... Misschien moet ik gewoon heel diep zinken om eruit te komen. Zodat er een knop omgaat. Ik kon het eigenlijk ergens niet verklaren. En het was echt een soort dwang. Dwang die me daartoe dwong om het elke keer weer te doen. En,
Hoe lang heeft dat geduurd, die periode? Ongeveer.
Ja, dat wel jaren.
Mm-hmm.
Maar wel, af en aan. Het lukte me toch wel gewoon om erbij te presteren. Te werken, te schrijven. Mm-hmm. Maar af en toe was ik gewoon echt doodop. En ook... dan kon ik geen mensen zien. De dag daarna sowieso niet. Dan was ik echt zo boos op mezelf. Dat ik weer gedaan had. Omdat ik weer gefaald had. En weer een potje van had gemaakt. En dan, die dag was dan gewoon zwart. Dan mocht ik ook eigenlijk niet naar buiten van mezelf. Dan wilde ik gewoon een soort van, doorbrengen in ontkenning. Of... En...
Je noemt het in dat stuk in de Volkskrant een oneindige tunnel vol eten.
Ja.
Dat is ook wel een rake metafoor.
Ja, een soort vrije val van alleen maar... Ja.
Ja.
In een soort roes. Het is ook een soort roes. Bulimia komt van het woord boel, van stier. Ik ben ook een stier van sterrenbeeld.
Mhm.
Dus het is eigenlijk als een soort dolle stier ga je tekeer.
En is daar een doel op dat moment?
Nee, denk verdoven. Verdoven van al die praatjes dus en al die stemmetjes. Ja,
ja precies. Ja. Ja. En de echte stemmetjes, namelijk die van vrienden, worden minder belangrijk. Als ik wil niks in de mond leggen, maar zo interpreteer ik wat je zegt.
Ja. Ja, je wordt een beetje in jezelf gekeerd. Dus ja, misschien heb je gewoon daar heb je geen zin meer om te praten met je vrienden over andere dingen.
En was dat alleen maar, dit is een hele rare vraag dit, maar ik stel hem toch maar gewoon. Was het alleen maar onprettig of bood het ook een zekere veiligheid?
Dat eten?
Ja.
Ja, ik vond ook, Het begon altijd heel positief. Zo van, ik ga lekker. Dan verheugde ik me ook. Lekker genieten in mijn eentje.
Kaasplankje of zo. Stel ik me zo voor. Lekker kaasplankje.
Ja. Een enorme kaasplank.
Ja. Ja,
ja maar het geniet... Kijk, want het eerste, dat is hetzelfde met een biertje. De eerste twee biertjes zijn lekker. En daarna is het eigenlijk gewoon, En hetzelfde met als je thuis een glaasje wijn neemt met een lekker stukje kaas. Ja, het kan heerlijk zijn. Als je het daarbij kan laten.
Maar het gekke is, vind ik... Dat je twee personen wordt.
Ja, inderdaad.
Je bent niet achterlijk, dus je weet ook wel dat het destructief is en dat het niet goed. Maar tegelijkertijd geeft het je ook iets. En ook iets van veiligheid en comfort, waardoor je het ook weer blijft doen. En het is heel raar. Allebei is waar eigenlijk.
Ja. Ja, ik ben nu een boek aan het lezen van iemand, van een psychiater, die over het brein en darmen en het brein schrijft. Mm-hmm. En ook heel veel ervaring heeft met mensen met eetstoornissen. Wat een eetstoornis ook kan doen met je darmbacteriën. En wat die weer voor invloed hebben op je gemoedstoestand. Je darmen sturen ook allerlei hormonen aan. Maar communiceren dus ook via een heel direct lijntje met je hersenen. Dus dat heeft ook wel degelijk invloed op je gemoed, dat eetgedrag. Dus het is...
Ze noemen het je tweede brein, toch? Ja, je darmen. Ja. 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 Ja.
Dus daarmee ben je eigenlijk nog... je maakt het natuurlijk een brein wat al onevenwichtig is, om het zo maar te zeggen, nog onevenwichtiger. Dus in die zin, ja, is het dan wordt het heel lastig om eruit te komen. Om alleen nog maar alles te kunnen beredeneren. Ja. En, want er zijn ook heel veel gevoelens en emoties die andere dingen zeggen. Ja. Ja.
Dan zappen we door naar het moment... Snap je de structuur? Dus we hebben door naar het moment waarop je niet alleen dacht, waar ben ik mee bezig? Zoals toen je zo aan het fietsen was bijvoorbeeld, hè, dat je dan dat moment had. Maar kwam er een moment waarop je dacht, dit moet stoppen?
Ja, dat was er iedere dag.
Ja, maar ik bedoel dat het ook echt tot een
dat het gebeurde, dat was eigenlijk door de omstandigheden. Dat... mijn stiefvader werd heel ziek. Die kreeg slokdarmkanker. En die heeft toen heel lang op de IC gelegen na een mislukte operatie. Waardoor we eigenlijk voortdurend in opperste staat van paraatheid moesten zijn. En toen wist ik van ik kan niet helemaal half dronken en met een volle buik hier liggen. Terwijl er dan misschien iemand belt van, hey, je moet nu komen. Dus dat was voor mij een soort van noodgedwongen stop eigenlijk. En daarna werd ook mijn eigen vader ziek. Die had darmkanker. En ook daar was het alle zeilen bijzetten. En ervoor te zijn. Ik wilde ook niks liever natuurlijk. Toen dacht ik ook van, dit moet gewoon stoppen nu. En... dus voor iemand anders kon ik het dus wel doen toen.
Ja.
En daarna, toen ze allebei overleden waren, want ze zijn niet meer beter geworden. Mm-hmm. Toen heb ik gezegd, dit leven is, dit is nu klaar. Want dit is niet waar het leven bedoeld voor is. Jouw leven is hier niet voor bedoeld. En je kunt er veel meer uithalen en... Ik woonde op 500 meter van het filmhuis in Den Haag, waar ik in de keuken stond. En het enige wat ik deed was daarheen gaan, daar koken en dan thuis eetbuien hebben. Ja. En dacht, ik heb in Londen gewoond. Ik heb in Florence gewoond, in Rome. Ik spreek 5 talen, weet je wel. Dit, zo ga ik niet eindigen. Dus ik ga mezelf nu bij mijn leur vergrijpen. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Dat kon toevallig omdat ik in het huis van een vriend kon wonen, waar ik ook in zijn restaurant kon werken. Ik had ook geen plan. Ik had geen baan. Ik kon bij hem in het restaurant werken. Ik ben toen nog ergens anders in een restaurant gaan werken. In het restaurant van Yvette van Boven. Ook een hele bekende kookboek geschreven. Ja. En zodoende ben ik in aanraking gekomen met allemaal mensen die die ontzettend veel van eten hielden en daar op een hele inspirerende manier mee omgingen. Dus ik kwam via dat restaurant van Yvette weer in een ander restaurant terecht. Ja, dat was gewoon fantastisch. En ik was gewoon altijd in de keuken aan het werk. En ik was altijd onder de mensen. En dat heb ik gewoon maar even... Dat was misschien wel een geforceerde constructie. Maar dat moest gewoon maar eventjes. Gewoon niet alleen zijn. Veel met je handen bezig zijn. Ik ben toen ook gestopt met schrijven een tijdje. Want ik merkte gewoon dat ik... omdat schrijven voor mij zo'n kwelling ook is. Mm-hmm. Waar ik mezelf de hele tijd door de mangel moet halen, dat het allemaal zo slecht is. Mm-hmm. Toen mijn vader zo ziek werd, dacht ik, ik ga gewoon alleen maar met mijn handen werken voorlopig eventjes.
Ook wel een vorm van genade dan voor jezelf. Hè? Ja. Als je dan zegt, dat ga ik dan maar even niet doen.
Nee, gewoon en domme grappen maken in de keuken. Ja. Ja. En een beetje lucht.
Ja.
Dat was heerlijk.
Ja. En als je dan thuis kwam, je kan niet altijd werken. Je moet toch ook een keer naar huis?
Ja, maar ik woonde dus bij Max, die vriend, in huis. Mm-hmm. Dus in het begin ging dat wel heel goed. En ik kwam toen ook mijn man tegen, die toen nog niet mijn man was. Maar Ja, en dat heeft ook gewoon heel veel geholpen. Want ja, en ik heb het ook heel snel eigenlijk al verteld aan hem. Want hij was al heel snel serieus. En toen zei ik, nou ja, ik moet wel iets vertellen. Want ik heb dat en dat. En, dus ja, misschien heb je daar wel helemaal geen zin in. Maar...
Wat zei je dan? Ik heb een eetstoornis gehad. Of wat zei je?
Nou, volgens mij zei ik iets van... Ik ben veel te zwaar en zo voor jou. En volgens mij zit je hier helemaal niet op te wachten. En hij zag een koe met een bloedneus die wilde...
Een koe met een bloedneus?
Nou ja, bij wijze van spreken. Hij wilde mij redden.
Oké.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Tenminste redden. Hij had zoiets van, nou, daar ga ik niet voor. Hij zag dat andere ook. Weet je, hij zag inderdaad iemand die kon struggelen. Maar hij zag ook iemand die ongelooflijk veel zin had om dingen om in het leven. En die heel veel ideeën had. En...
Maar ben je, want je zegt hij wilde mij redden. Ben je dan ook gered? Of was dat helemaal geen onderwerp, zeg maar?
Nou, ik denk dat het meer... het was meer het mij zien, waardoor ik het zelf heb kunnen doen. Ja, en het vertrouwen geven en ook gewoon echt, ja... dus niet alleen het vertrouwen geven, maar ook door samen te gaan werken. Dus het ook echt daadwerkelijk te gaan doen. Ja, want we hadden het net over dat ik naar Amsterdam verhuisde... en dat ik gewoon een soort geforceerde constructie had bedacht. En dat ging een tijd goed, maar op een gegeven moment...
Die werkconstructie bedoel je?
Van ja, werkconstructie, maar werken, ja. Altijd veel werken en onder de mensen zijn. En op een gegeven moment ging ik toch weer dingetjes stiekem mee naar boven smokkelen en zo.
Zoals?
Nou, geen Twixen volgens mij toen meer, maar... had ik weer een andere eetfetish of zo. Maar toen verkoos ik toch weer om boven in mijn kamer te gaan zitten... en niet beneden in de keuken met de anderen. Dus het ging toen op een gegeven moment toch weer beginnen.
Ja.
En toen is het gewoon... Het leven heeft gewoon een andere wending genomen. Want door die relatie ben ik gewoon ook door Remco in het diepe gegooid... veel gaan werken. En ja, op een gegeven moment was ik zwanger... En toen is het ook gewoon... Het is gewoon ook op een natuurlijke manier eigenlijk weggegaan... door gewoon te blijven doen wat ik leuk vond. En dat is gewoon heel belangrijk in mijn helingsproces geweest.
Ja.
Dat ik me creatief kan uiten. Dat ik doe wat past bij mij. Dat ik niet probeer... Weet je, al die andere banen die ik heb gehad... bij de Citibank werken in Londen, Shell. Dat deed ik omdat ik dacht dat dat moest. Maar ja...
ja.
Dat, van wie dan? Ja, van mijn ouders. Weet je, nou, mijn vader, die was architect, die zei van... Dat is als ook een soort eye-opener, dat ik op een gegeven moment tegen mijn vader zei... Ik luk me maar gewoon niet om op zo'n kantoor te zitten en om me te concentreren daar. Toen zei hij, oh jee, dat lukt mij ook helemaal niet. Ik blijf daar altijd maar heel kort en dan ga ik andere dingen doen. En ik heb mijn moeder daar op een gegeven moment dan ook mee geconfronteerd, maar die zei ook van ja... Maar ja, als je maar doet wat je leuk vindt.
Ja.
Dus de soorten verwachtingen van je ouders... terwijl ik al echt midden 30 was, hè?
Ja.
Dus het idioot. Ja. Dat je dan nog bezig bent met de verwachting van je ouders.
Ja, 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 precies. Ja.
Maar mijn ouders zijn ook alle twee zeer perfectionistisch.
Ja, ja. Ja.
Dus ja. Maar goed, in ieder geval ook het perfectionisme loslaten... Hè, door het gewoon maar te gaan doen. Dat heeft me ook ontzettend veel gebracht... En dan maak ik even dat bruggetje naar het boek weer.
Ja.
Bijvoorbeeld die cover. Daar wilden we dan...
Beschrijf de cover even.
Ja, de cover is eigenlijk een soort collage van een foto van mij... met allemaal eten erop, gezonde dingen, maar ook specerijen. Want ik hou heel erg van gezond eten, maar ook heel lekker eten. Mm-hmm. En ik gebruik daar heel veel specerijen bij. En Remco wilde een soort van gelaagdheid door die laagjes laten zien... hoe ongelaagd een relatie kan zijn met eten.
Ja. Wat betekent dat, de gelaagdheid van je relatie met voedsel?
Nou ja, dus dat het dus... Het eten is niet alleen maar eten. Eten is ook emotie. Negatieve emotie, positieve emotie. Eten kan zoveel betekenen.
Ja.
Troost, heimwee, iets wegeten. Ja. Ik bedoel, bijna niks is... gewoon eten om je... Tenminste, dat soort mensen bestaan natuurlijk ook. Maar omdat eten ook mijn beroep is. Ik ben er bijna altijd... Ja. Zit er een dubbele lading aan mijn eten.
Ja.
Maar de laatste tijd... ben nu wat ouder en eigenlijk... met afvallen ben ik absoluut helemaal nooit meer bezig. En ik ben eigenlijk alleen nu juist bezig met wat dikker worden.
Mm-hmm.
En nu zie ik zie eten gewoon helemaal niet meer als een vijand. Weet je, vroeger zag ik het als iets van waar je dus... Ik zag het ook wel als iets heel lekkers, maar ook iets waar je mee op moest passen.
Maar buitenstaanders, om het even zo te noemen, die zullen dat misschien wel denken. Hè? Die zullen ook denken dat bijvoorbeeld iemand die niet meer drinkt, moet je niet achter de bar zitten.
Ja.
Snap je? En ja, ja. Dus iemand met die een eetstoornis achter de rug ja. heeft, moet je niet kookboeken laten schrijven.
Ja.
Wat zeg je dan tegen hun? tegen hen, sorry. Wat zeg je dan tegen hen?
Nou ja, dat het dus wel kan. En, ja. en dat ik dus ook, ik voel me ook echt genezen. Want ik weet nu ook, ik zal nooit dik worden, want dat is gewoon mijn postuur niet.
Mm.
Het is gewoon, ja, ik kan eten wat ik wil. Dus ik heb die angst gewoon helemaal niet meer. En dat is zo lekker. Weet je, gewoon dat ik gewoon toch ongecompliceerd kan genieten nu.
Ja.
Dat ik naar een restaurant kan gaan en kan denken, ik neem wat ik lekker vind. Niet wat het minst schadelijk is voor mijn lijn of voor mijn gezondheid.
Maar stel dat je een andere postuur zou hebben en je zou er wel dik van worden.
Ja, dat vind ik heel lastig te beantwoorden. Want...
Ja, nee, dat is natuurlijk een stelvraag. Maar...
Ja, maar dat ben ik gewoon echt niet. Dus ik vind dat heel... Ja. Ja. Kijk, ik vind het zelf... ik vind het lekker om fit te zijn, weet je, om te sporten, om lekker om te kunnen bukken, om iets op te pakken. Ja. Dus, maar ja, ik realiseer me dat ieder heeft gewoon een eigen gewicht dat bij hem of haar past. Ik vind nu volle vrouwen eigenlijk mooier dan... hele slanke vrouwen. Mm-hmm. Dat beeld is nu ook aan het kanten. En ik denk dat het ook te maken heeft met het straatbeeld. Dat is gewoon nu ook aan het veranderen. Je ziet veel meer volle modellen. En ik vind het ook vrouwelijk. Ik vind het mooi, al die, weet je, die rondingen en die bollingen. Mm-hmm. En dus mijn beeld is nu ook aan het kantelen.
Ik zou me heel graag nog even willen richten tot iemand die nu luistert en een problematische relatie met eten heeft. Dus die eigenlijk in die tweede fase zit waar wij het over hadden. Want jij bent geen therapeut en je hebt de wijsheid niet in pacht.
Nee.
Maar misschien is het wel goed om een klein woord van advies mee te geven aan mensen die met deze problematiek kampen.
Ja, jeetje.
Ja, nee, ik wil je niet een enorme verantwoordelijkheid meegeven, maar toch... Wat moet je doen als je leven er zo uitziet zoals het er bij jou toen uitzag, zoals je net beschreef? Ja, dus je zit eigenlijk je bent eigenlijk twee mensen. Aan de ene kant, je vertoont eigenlijk gedrag wat niet goed voor je is en waar je niet gelukkig van wordt. En tegelijkertijd ga je ermee door, omdat je er ook een soort veiligheid in vindt.
Ja. Nou ja, ik denk dat je op twee fronten bezig moet zijn. En dat is het acute front van... Hè, dus dat hele... Eigenlijk, ja, het symptoombestrijding. Maar tegelijkertijd moet je ook met de dieperliggende oorzaak bezig zijn. Want alleen met die symptoombestrijding kom je er niet... Ik denk wel dat... maar dat verschilt voor iedereen. Maar ik kan me goed voorstellen dat je baat hebt... om erover te praten... Mm-hmm. Ik denk dat daarover praten is altijd, lucht altijd op. In ieder geval in mijn geval. En ik merk ook aan anderen dat als ik erover begin en ik daar op een hele luchtige manier over praat, dat dat voor hun ook heel prettig is. En van, ja. En dan vertellen ze, ja, ik heb... En dan vertellen ze ook hun dingen. En als je erover praat met iemand die iets soortgelijks mee heeft gemaakt, is ook fijn, denk ik. Omdat... Die adviezen kunnen, ja. Soms kunnen adviezen van mensen die er op een professionele manier mee bezig zijn ook wat, ja, hoe zeg je dat?
Soms een beetje klinisch misschien? Of
ja, niet? Een beetje klinisch overkomen. Zo van, ja, schrijf alles op wat je eet in een schriftje.
Ja,
en...
precies. Ja.
Nou, geef sorry, niks. Ik moet even een boertje nee, laten. Maar...
knip verder uit. Dan kan Nico er gewoon uitknippen. Ja, ja.
Maar ja, dat hielp mij toen niet. Omdat ik, ja, ik had iets. Ja, hallo, ik ben toch geen kleuter die... ja. Ik verzette me er ook tegen. Nog een boertje.
Kunnen het toch ook bij wijze van imperfectie gewoon inlaten natuurlijk.
Ja. Ja. En nou ja, wat ik... ja, kijk, ik ben zelf natuurlijk gewoon enorm ook een genieter van eten. Dus ik vind het ook lastig voor degene tegen wie ik het zal hebben. Maar toch het heel bewust eten en proberen te genieten van je eten... vind ik ook wel heel belangrijk. En als je echt bang bent dat je dik wordt... ja. Dan eet in ieder geval gewoon gezond.
Ja.
Eet 3 maaltijden per dag. Ja, dit klinkt allemaal als loze adviezen. Maar als je 3 maaltijden per dag eet... Hè, want dat deed ik dan om te compenseren als ik bijvoorbeeld een eetbui had gehad. Dan de dag daarna mocht ik dan niks eten. Ja. Maar als jij 3 maaltijden per dag eet, dan... ja. En je eet gewoon goed.
Mm-hmm.
En bewust. Ja, dan ben je eigenlijk voor je gevoel de hele dag aan het eten. En terwijl dat ook gewoon een eetpatroon is... een beetje normale, gezonde dingen eet, 3 keer per dag... dan kom je echt niet aan.
Nee.
Sterker nog, ik heb in Italië gewoond... en daar, nou ja, daar eet je natuurlijk ook vandaag ook warm. En toen ik daar... toen dacht ik echt van, oh jee, nou ga ik aankomen met al die pasta en zo. Maar je eet... zeker niet alleen maar pasta, tenminste waar ik... ja, ik kwam in een... ik viel met mijn neus in de boter, want mijn vriend... de ouders van mijn vriend hadden een kok, dus er werd elke dag gekookt. Maar dat was en groente en een beetje pasta. Heel gevarieerd.
Ja.
En elke dag zo eten, nou... ik werd er niet dikker van.
Nee.
Dus dat is denk ik... En door jezelf af en toe iets toe te staan... maar ik weet dat dat lastig is als je er nog zo in zit... dan wil je misschien liever iets zwart-wit... Wil je liever aan een bepaald, misschien een gezond eetpatroon houden.
Ja.
Maar juist dat toestaan van af en toe iets, daar ga je echt niet dood van. Als jij gewoon in de regel gezond eet en af en toe iets, maar ik maak ook keuzes hoor. Ik bedoel, als ik dan een koekje bij de dingen neem, nou, dan neem ik daarna niet ook nog en weet je dat, ja, het is eigenlijk allemaal heel logisch.
Ja. Ja.
Het zijn hele logische adviezen.
Ja.
En wat ik ook, wat mij altijd helpt, als je moeite hebt om iets te laten staan. Dan, maar ik weet niet of dat dit zozeer voor mensen met eetstoornis is. Maar dan denk ik, ja, maar ik kan nog iedere dag een stuk taart eten. En ik heb nu gewoon net al een broodje gegeten. Dus ik heb gewoon geen honger. Dus ja. Ik hoef nu niet. Dus ik bewaar die heerlijke taart voor het moment dat ik er echt zin in heb.
Nou, en ik denk dat het voordeel wel van deze adviezen is dat je daarmee ook ietsje behapbaarder maakt, snap je?
Ja.
Ja, dat is een beetje een verkeerd woord misschien als het over eetstoornis gaat, maar je maakt het iets eenvoudiger, dat woord wou ik gebruiken.
Ja, dit zijn alle praktische adviezen.
Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, daaronder zit natuurlijk het, precies wat jij zegt, je moet eigenlijk het onderliggende natuurlijk ook gaan aanpakken. En dat is vaak een zelfbeeld van lik mijn vestje, zeg maar.
Ja.
En ik bedoel, dat moet je gaan aanpakken uiteindelijk.
Ja, en dat wat ik zelf wel prettig vond, is dat ik... verslaving wordt natuurlijk vaak als een zwakte gezien. En je bent een beetje een loser. En je wilt er echt niet over praten. Maar ik las dus Deepak Chopra, is zo'n Indiaanse guru. Ik bedoel, ik zal niet... dus hij is ook omstreden, maar ik vind ook wel dat hij goede dingen zegt. En hij schreef dus in zo'n zelfhulpboekje van hem... van, ik zie verslaafden niet als zwakkelingen... maar mensen die in een spiritueel vacuüm zitten... en nou ja, zoekende zijn. En dat is een iets andere benadering. Dat is, voor mij was dat echt balsem voor mijn ziel om dat te horen. Van, je voelt je al zo'n mislukkeling... omdat je het iedere keer opnieuw weer doet. En als iemand dan zegt van... nou, je bent niet per se een mislukkeling... maar je bent een beetje in de verkeerde hoek aan het zoeken.
Mm-hmm.
Nou... dan, dat is toch wel heel prettig om te horen.
Ja.
Voor iemand die er zo mee zit.
Ja. Nou ja, ook om een beetje die double whammy te voorkomen van dat je en het gedrag vertoont en de schaamte erover hebt. Dat is natuurlijk twee keer,
ja.
Twee keer prijs, zeg maar.
Ja, ja.
Twee keer kut, om dat woord even te noemen, we al een paar keer in de podcast. Laten we het nog even ingooien. Dat is natuurlijk het vervelende.
Ja.
En als je dan één van de twee een beetje kan wegnemen, al is het maar een beetje.
Ja.
Dus dat je niet zo die verschrikkelijke schaamte en weet je wel, als je dat al iets kan wegnemen, ben je dat nog niet, maar dan ben je wel... voel je wel iets beter.
Ja, en je had het over humor. En ik probeer toch ook altijd dingen met humor te benaderen. En ook om mezelf te lachen. Ondanks dat het iets heel serieus is. Maar ja, volgens mij is dat toch ook wel de sleutel.
Dankjewel.
Graag gedaan.